We zijn allemaal platform bitches geworden.
Dit is de TechGirl podcast.
Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag spreken we een oude bekende, namelijk Sanne Kanis. We spraken haar 2 jaar geleden al over haar carrière bij Google, Booking en Spotify. Maar hoe gaat het nu? Nou, we zijn reuze benieuwd wat er in de tussentijd allemaal is gebeurd. Sanne, als ik het zo mag zeggen, je bent best een bekende naam in de techwereld, maar voor de nieuwelingen, waar kunnen mensen jou van kennen?
Ik denk dat mensen me van verschillende dingen kunnen kennen. Ik heb inmiddels 2 boeken op mijn naam staan die ook met de technologie en de techwereld te maken hebben. Dus dat is De Bubbel, die is 3 jaar geleden uitgekomen. En in december Digitale Dilemma's, over eigenlijk hoe technologie ons leven beïnvloedt. Ik heb 2 jaar lang geschreven voor Financieel Dagblad in het katern Futures. En vooral mijn perspectief gedeeld over actuele zaken die te maken hebben met technologie en de media. Wat is mijn mening daarover? Ook natuurlijk om de discussie een beetje aan te wakkeren. En ik spreek ook over technologie. En dat zijn dan de verschillende diverse onderwerpen. Vrouw in tech vind ik natuurlijk een belangrijk onderwerp. Maar ook hoe we algoritmes diverser kunnen krijgen. Dus misschien kennen mensen mij daarvan. Dat denk ik.
Jij staat er wel bekend om soms wel pittige uitspraken te doen. Zaken plat te slaan in columns bijvoorbeeld. Je bundelde dat ook tot een boek. En ik citeer van je website: ontdek waarom de platform bitch niet meer zonder haar apps kan. Hoe de LinkedIn-influencer van het carrièreplatform een dagboek maakt. En waarom demissionair minister De Jonge nooit bij een techbedrijf was aangenomen. Waarom breng je dat zo stellig?
Kijk, ik denk dat dat inderdaad wel een beetje mijn stijl is om iets harder te brengen. En in een column van 500 woorden kan je ook weinig nuance aanbrengen. Dus daar moet je ook een stelling voor kiezen. Of een stelling voor nemen. Ik merk ook dat dit soort ietsjes sterkere uitspraken ook veel meer debat aanwakkeren. En dat is denk ik ook wel echt de bedoeling geweest in mijn tijd bij Financieel Dagblad. Om gewoon ook een positie te nemen en mensen aan het praten te krijgen. Dat werkt gewoon niet als je natuurlijk continu heel genuanceerd schrijft. En ik sta ook achter elk van deze uitspraken nog steeds. Dat ik echt wel zorgen maak over bijvoorbeeld hoe de overheid aan technologische zaken en de portfolio aanpakt. Ik ben ook gewoon heel erg nieuwsgierig, maar ook ben ik gewoon zorgen over hoe we zo verslaafd zijn aan die platforms en aan die apps. Dus we zijn allemaal platform bitches geworden. Daar mogen we ook best wel wat kritischer naar kijken, naar onze omgang met technologie. We zijn ook denk ik heel erg veel te genuanceerd. En de laatste keer dat ik je sprak, weet ik ook nog wel dat de meeste dagbladen niet eens een techjournalist hadden. Dat het gewoon echt een ondergeschoven kindje was. Dus daarom ben ik ook zo blij met TechGirl als platform. Dat jullie wel altijd al zo lang aandacht hiervoor hebben. En gelukkig ook om te zien dat de grote media nu ook wel een aparte sectie hebben met tech-onderwerpen. Dus we nemen het serieus, maar we mogen wel wat kritischer zijn, vind ik.
Ja, en nu nog hopen dat ze op de journalistieke opleiding nog een techvak introduceren, want dat ontbreekt ook nog steeds.
Belachelijk toch? Dat het deze hele sector is nog groter dan de financiële industrie bij elkaar. De 5 grootste techbedrijven die hebben al zo'n hoog aandelenkoers veroverd. Ja, we moeten wel ook daar denk ik ook wel meer ruimte in geven voor het debat. En ik ben blij dat er bijvoorbeeld bij de overheid nu een staatssecretaris is van digitale zaken. Maar het is te weinig en te laat. toeslagenaffaire. Dat is natuurlijk veroorzaakt door een verkeerd algoritme. Onder andere een afwikkeling is nog steeds niet gebeurd. Ja, dat zijn natuurlijk kwalijke zaken. Er moet wel gewoon proactief ook vanuit de overheid worden nagedacht van hoe gaan we deze digitale zaken nou inrichten met elkaar. En dat is belangrijk voor de burger. Als we kijken naar data, naar privacy, naar cybersecurity. Maar ook over natuurlijk de zaken van algoritmes. Hoe richten we die nou in op een manier dat het transparant is, dat het eerlijk is, dat het divers is. En niet dat we nog volgend jaar weer een toeslagenaffaire krijgen.
Wat vind jij momenteel een hot topic en wat houdt jou heel erg bezig?
Momenteel ben ik vooral bezig met desinformatie. Natuurlijk komt dat ook door Oekraïne, maar ook al omdat ik daar eigenlijk de laatste 4 jaar veel mee bezig heb gehouden. Is natuurlijk echt een voorbeeld van hoe eigenlijk zichtbaar is wat de effecten kunnen zijn in natuurlijk de oorlog van Oekraïne, maar ook met de verkiezingen hebben we al de uitwassen gezien. En je ziet dat door social media, dat natuurlijk ontzettend schaalbaar is, maar ook hoe gevaarlijk dat kan zijn voor de democratie. Ik heb een start-up begeleid al 4 jaar lang, Drog. Die zitten in Nederland, maar die hebben wereldwijd eigenlijk middelen ontwikkeld tegen desinformatie. En dat was echt ontzettend interessant om daar een beetje dicht bij het vuur te zitten, met die ontwikkeling te volgen. En ook helaas ook wel om te zien hoe dat echt impact kan hebben op de samenleving nu. Maar dat is iets wat we wel heel erg bezighoudt. Van hoe kunnen we dat nou met z'n allen tegengaan? Niet alleen al op jonge leeftijd met educatie, maar ook door meer regulering op social media, et cetera. En dat houdt me wel wakker.
En desinformatie op Facebook en Instagram bedoel je met, ja, misschien wel door trollenfarms?
Precies, ja. Dus desinformatie is echt de bewuste verspreiding op schaal van nepnieuws. En dat wordt dan natuurlijk geaccelereerd door platforms. QAnon is er natuurlijk heel groot in, maar ook Facebook. Inderdaad, wat je zegt, door trollenfabrieken. Ofwel in Macedonië, ofwel in Rusland. Die worden gewoon continu getraind journalistieke, tussen aanleidingstekens, nieuws te publiceren. Om zo echt de beïnvloeding te manipuleren van belangrijke democratische events, dus verkiezingen of andere grote politieke events. Ja, ik denk dat verkiezingen wel natuurlijk het grootste voorbeeld is die we afgelopen jaren hebben gezien. En natuurlijk de bestorming van het Capitool. Maar dat het gaat echt om het structureel inzetten als wapen. En ik denk dat we nu pas realiseren als maatschappij wat de enorm negatieve effecten zijn. En ja, dan is het dan wordt de put gedempt. Maar het kalf is eigenlijk al lang verdronken.
Zijn we dus eigenlijk al te laat?
Ik denk het wel.
En wat gaat dat betekenen voor ons in Nederland dan?
Ik denk dat we nog wel meer invloed zullen gaan zien van trollenfabrieken. Ja, natuurlijk, FVD heeft een continu trollenfabriek lopen met allemaal bewuste verspreiding van nepnieuws. We hebben hier verkiezingen gehad. Daar is het gewoon gelukkig nog wel nagenoeg nul gebleven. Dat er echt gemanipuleerd is. Maar je ziet natuurlijk wel al de stijging in social media van de polarisatie van haat. Waar echt emotie wordt ingezet en waar waar je denk ik toch onbewust wel beïnvloed door wordt. En dat kan natuurlijk steeds groter worden. Ja.
Wat zouden we er tegen moeten doen? Is er iets tegen te doen?
Ja, ik denk dat wat Drog heel slim heeft ontwikkeld met de Universiteit ook van Cambridge, is dat zij niet doen aan fact-checken. Dus het controleren van nepnieuws achteraf, maar juist veel meer vooraf kijken naar de inzet. En dan kom je toch uit op een theorie, dat is de inoculatietheorie, waar je eruit gaat van dat je een soort van kleine dosis als in kan spuiten, eigenlijk als het ware een soort van vaccin. Dus je moet mensen al in een vroege leeftijd blootstellen aan de mogelijke gevolgen van desinformatie. En die trucjes zelf aan gaan leren. Voordat je begrijpt dat je daar ook aan die trucjes onderworpen kan worden. Dus dat kan zijn door bepaalde tactieken die continu worden ingezet zijn. Manipulatie, emotie, polarisatie, trollen. En daar hebben zij een studie voor gedaan van hoe die tactieken eruit zien. Die hebben ze in een soort van vaccin gemaakt, een spelelement ook. En die kunnen kids van vanaf 8 jaar al spelen. En daardoor begrijpen ze dat als zij op de stoel zitten van de bad guy, dat ze daarna dus ook zijn ze veel minder ontvankelijk voor nepnieuws. Dus dat is echt wel, denk ik, een hele belangrijke methode die al bij mediawijsheid toegevoegd kan worden.
Maar een vaccin bedoel je niet echt een spuitje, toch?
Nee, ik bedoel niet een spuitje. Dat is misschien een hele ongelukkige metafoor, denk ik, gekozen. Maar wel het toebrengen van een antistoffen. Dat is eigenlijk de metafoor.
Een afweermechanisme.
Een afweermechanisme. Ja. Dat je dat zelf al, als je dat zelf al toegediend krijgt, zeg maar, dan begrijp je dus als kind van, oké, ik ben dus nu iemand bewust aan het trollen. En als het degene vervolgens overkomt, dan kan hij dat daardoor sneller herkennen. Ik denk dat techbedrijven zich veel meer de vraag moeten stellen, ontwikkelen we dit omdat het kan of omdat het waarde toevoegt? En een voorbeeld daarvan vind ik alle flitscouriers, diensten die natuurlijk echt als een paddenstoel uit de grond zijn gekomen de laatste jaar. Maar hebben we het nodig? Hier in de stad is op elke 100 meter wel een supermarkt. Dus is de behoefte er wel echt? Het is een gecreëerde behoefte voor de consument. Maar betekent niet dat het nou echt waarde heeft. Tuurlijk kan je dan zeggen, ja, dan bestel je het lekker niet. Maar ondertussen gaat er wel geld naartoe. Gaat er denkkapitaal, intellectueel kapitaal naartoe. Naar iets waar we ook een ander probleem, maatschappelijk probleem voor hadden kunnen oplossen. Dus dat vind ik absoluut heel erg zonde.
Ja, en dat heeft wellicht misschien ook wel met het kapitalisme te maken.
Zeker. Ik denk, ja, de behoefte creëren en dat is niet per se gelijk aan waarde creëren. En als er geld zit, ja, dan is er natuurlijk altijd wel een investeerder voor te vinden om het te funden. En als je er maar genoeg marketingkapitaal tegenaan gaat, dan zijn er altijd wel consumenten die dat gaan kopen. Het is toch gewoon ook gemak. En helaas gaan we steeds meer naar toch weer meer luiheid en ijdelheid. Dus meer die kant van de 7 zondes. En dat wordt wel gestuurd ook door technologie. Dat vind ik wel jammer. Hebben we er echt behoefte aan? Hebben we er echt waarde? Moeten we allemaal lid zijn van 7 streamingdiensten? Of kunnen we ook eigenlijk weer bordspelletjes doen? Moeten we de hele tijd een foto van onszelf plaatsen? Wat toch weer een teken is van ijdelheid. Langzaam maar beetje stuurt technologie ons ook in die richting van een beetje lethargie en behoeften vervullen die er eigenlijk misschien in eerste instantie niet zijn. Dat is de kant van technologie die ik iets minder waardeer.
Hou je daar zelf ook rekening mee in je dagelijks leven?
Ja. Ik probeer wel alle social media apps allemaal tot een maximum te beperken. Lukt niet altijd, want je hebt het gewoon toch natuurlijk nodig voor je werk. Dus ik ga nog wel naar de browser op mijn telefoon. En dat kost gewoon wat meer moeite met allemaal 2 authenticator. Dus dat doe je dan gewoon wat minder. En ik wil ook wel, ben wel bewust van, als ik iets post, van is dit van waarde voor mijn volgers? Of is het meer om eigenlijk mezelf een plezier te doen, een narcistische uiting om aandacht te krijgen? Dus die check maak ik wel. Ja, soms schiet er wel eens iets tussendoor. Maar bijvoorbeeld platformdiensten of ik bestellen, ik hoef dat niet. Ik heb daar geen behoefte aan. Ik praat gewoon liever met iemand in de winkel. En dat ik echt de keuze heb, dan dat ik hier 10 keer per dag een koerier voor de deur heb staan. Maar ja, ik heb ook misschien een bevoorrechte positie, omdat ik in de stad woon. Met heel veel winkels op afstand. En ik heb misschien wat meer tijd. Dus ik kan me ook voorstellen, als je buiten de stad woont en 3 kinderen hebt en allebei werkt, dat die keuze er misschien niet is. Ja, ik denk wel dat je voor jezelf een bepaalde grens moet stellen van waar het nog acceptabel is of dat je nog zonder die apps kan. En af en toe eigenlijk een soort van Marie Kondo-achtige manier te werk moet gaan. Dat je alles wist van je telefoon. Of het nou apps zijn of volgers of mensen die je volgt. Heb je al die klatter ook wel in je technologische en digitale space wel nodig? Dat zou ik denk ik wel elk kwartaal echt grondig willen doen.
Het is wel een hele grappige uitspraak voor iemand die tech toch best wel een beetje trendwatcht. Zoals jij.
Ja, zeker. Maar ik ben ook wel wel zeker ook afgelopen 5 jaar denk ik gegaan in tech, halleluja, naar wel van kritisch, van met mate. Dus misschien meer de schijf van 5, dat je moet opletten wat je allemaal tot je neemt en niet alles gulzig naar binnen eten. Dat is denk ik wel mijn visie, dat we het gewoon met mate moeten doen. En alleen als het echt, als je het je dient en niet de kant op gaat van slaaf worden van de technologie en maar continu naar je mobiel staart. Ik ben wel kritischer geworden daarop.
Nou heb je zelf binnen veel grote techbedrijven ook in bepaalde posities gewerkt. Hoe ben jij zelf dan in de tech terechtgekomen?
Ik ben in de tech terechtgekomen via een sollicitatie bij Google. Dus dat was in 2007. Ik had een kunststudie achter de rug, muziekwetenschappen en nog geprofessionaliseerde rechten. En mijn ambitie was voornamelijk om in de muziekindustrie te werken, maar wel dan in de managementpositie. Dus ik dacht toen ik afgestudeerd was, ik moet nu wel vlieguren maken in het bedrijfsleven om bepaalde management skills te leren. En hoe je een begroting moet runnen of een presentatie moet geven. Ja, dat kon ik eigenlijk helemaal niet na een universitaire studie. Of gewoon beperkt, zou ik zeggen. Dus ik dacht, ik moet ergens op een plek zitten waar ik gewoon heel snel heel veel dingen leer. En toen ben ik bij Google gaan solliciteren. Daar werd ik aangenomen. En toen werd ik gewoon eigenlijk overweldigd door het aantal slimme mensen, het aantal skills wat ik kon leren, het aantal reizen of van internationale mensen met wie je werkt. Dat was gewoon waanzinnig, omdat je gewoon zo snel heel veel dingen leert. En ik ben heel erg nieuwsgierig aangelegd, dus het was een grote speeltuin. Ja, je kan gewoon heel veel dingen leren en en heel veel dingen proberen. Dus dat beviel me gewoon heel erg goed. Je zit wel altijd continu op het puntje van je stoel met van ik moet meer en sneller en je moet jezelf verbeteren elk kwartaal. Dus ook wel echt wel gepaard met heel veel stress, maar wel dat je bewust bezig bent met jezelf ontwikkelen op dat vlak.
Voelde jij je wel thuis in zo'n grote nerdwereld?
Absoluut, ik vond het fantastisch. Ja, nou, dat is ook wel het leuke van, denk ik, van Google. Want denk ik dat ook een van de misvattingen zijn dat je alleen maar in een techwereld kan werken als je een technische achtergrond hebt. Maar dat is niet zo. Bij Google is het ook echt belangrijk dat je juist heel veel mensen van verschillende perspectieven hebt. Dus of je nou mijnbouwkunde doet, of Engels, of geschiedenis, of bedrijfseconomie, is juist heel erg belangrijk om verschillende perspectieven te hebben, zodat je ook het beste product kan ontwerpen. Ik was misschien een gekke eend in de bijt, maar dat was iedereen. En samen maakten we een soort van regenboog met allemaal gekke eenden in de bijt. Van dat iedereen zijn eigen perspectief had. En daar leer je van echt wel van. Dat heb ik altijd onthouden. Dat diverse teams gewoon beter presteren.
Dus eigenlijk wat jij zegt, is het helemaal niet zo erg als je geen techopleiding hebt gehad?
Dat is inderdaad wel mijn perspectief. Ja, tuurlijk, als je gaat coderen en continu een product ontwerpen, is het wel prettig dat je een informaticaopleiding hebt. Ook dat kan je denk ik best nog wel vrij snel leren. Maar het is niet noodzakelijk, nee, om een technische opleiding te hebben.
Je hebt veel observaties gedaan over de techwereld. Waarschijnlijk ook vanuit die strategische posities waar we het al een beetje over hadden. Heb je niet het gevoel dat je op zo'n moment vanuit een ivoren toren meekijkt over wat anderen doen of over de wereld, zeg maar, over de wereld van tech? Als in, de beste stuurlui staan aan wal.
Ik snap dat je die vraag stelt. Voor mij is het ook echt belangrijk dat ik nog steeds feeling hou met het werkveld. Dus ik ben ook in de technologische sector werkzaam. Dus ik schrijf niet alleen met de pen. aan de zijkant inderdaad de kritische kapitein. Maar met mijn adviesbureau help ik de start-ups en scale-ups ook om na te denken over inrichting van organisatie, over groei, over vooral strategische partnerships en hoe je als start-up en scale-up kan groeien. Maar ja, er zitten ook wel ethische vraagstukken bij. En daar maak ik me gewoon natuurlijk ook hard voor, dat je ook daarover na moet denken. Maar dat betekent inderdaad wel een smallere klantenportefeuille. Want ik kan inderdaad niet voor bijvoorbeeld Flink of Gorilla's aan de slag, want dat past gewoon niet bij mijn visie op de techwereld. Dus dat maak je wel natuurlijk kritischer op bepaalde dingen. Ja, you have to practice what you preach.
Ja, en naast dat je advies of een adviesbureau hebt, ben je ook nog met andere stappen bezig? Want we hebben je een tijd geleden gesproken. In de tussentijd is toch het een en ander veranderd voor jou. Kun je eens uitleggen, waar ben je nou stiekem een beetje mee bezig gegaan?
Ja, ik merkte dat ik advies en schrijven en spreken gewoon echt waanzinnig leuk vind. En anderen helpen. En er zijn zoveel goede, talentvolle ondernemers in de wereld. Dus dat heb ik echt heel erg leuk gevonden. Dat vind ik nog steeds heel erg leuk om daar te helpen. Maar ik merk wel dat ik daarnaast ook de behoefte kreeg om zelf iets meer dan aan het stuurwiel te zitten. En iets minder in de passagiersstoel. Want ik vind het soms ook wel echt belangrijk om zelf na te gaan van wat vind jij zelf nou belangrijk als dromen. En dan merk ik dat het ondernemersbloed steeds meer gaat vloeien. En het runnen van een consultancy business en daarna schrijven, 2 boeken publiceren, is natuurlijk ook een vorm van ondernemen. Dat vind ik ook nog steeds hartstikke leuk. Maar ik wil wel dit jaar ook echt mijn eigen bedrijf gaan opzetten. En waar ik dan aan denk is een uitgeverij, net op het grensvlak van tech en media, meer gericht op schermvrij consumeren. En ja, daar zit je dan natuurlijk toch met audio aan. En het voordeel is dan dat mensen gewoon minder scherm, meer concentratie, beter slapen. En dan wil ik een uitgeverij oprichten, vooral op kinderen. En daar korte verhalen voor maken met talentvolle schrijvers, spannende verhaaltjes die meer het inlevingsvermogen van het kind ook beïnvloeden.
Gaan we dat dan op de radio horen? Want je hebt het over zo weinig mogelijk schermtijd. Ja, als je het hebt over weinig mogelijk schermtijd, dan zou ik aan de radio denken.
Zeker, ja. En dat is ook, denk ik, radio en podcasting is natuurlijk wel iets. Of podcast is natuurlijk radio 2.0 opnieuw uitgevonden. Maar natuurlijk een heel hartstikke leuk creatief medium. Met dit is het ook, wat ik wil doen is radio, ja, iets minder, maar wel echt on demand. Dus wanneer het uitkomt. Wanneer de ouders bijvoorbeeld even naar de supermarkt moeten of onderweg naar opa en oma. Echt die korte momenten waar er misschien eerder voor een scherm zou worden gekozen. Of echt de micromomenten van geluk en die vullen.
Is het niet zo dat jonge kinderen heel erg veel juist met het scherm bezig willen zijn? Dat ze juist heel graag bewegend beeld zien in plaats van misschien alleen maar moeten luisteren of lezen?
Kinderen die leren eigenlijk verschillend. Dus 1 op 6 die heeft echt de voorkeur voor het opnemen van informatie via audio. Je ziet natuurlijk ook steeds dat de dyslexie en analfabetisme groeit in Nederland de afgelopen jaren. Jongere leeftijd is scherm zeker inderdaad wel echt wel ook belangrijk. Het is niet zo dat je dat helemaal moet gaan uitsluiten. Maar het moet niet doorgaan naar de andere kant, dat straks kinderen 10 uur lang alleen maar op een scherm zitten en dat ook de hele educatiemethode via scherm gaat. Dus ik denk dat afwisseling wel zeker belangrijk is. En de positieve effecten van audio zijn al gewoon echt bewezen. Er is gewoon meer creativiteit, meer inlevingsvermogen en meer aandacht ook voor wat er gezegd wordt. Dus dat, het is gewoon een goed medium.
Ja, ik vind het wel grappig of typisch misschien dat je toch al die grote techbedrijven hebt geadviseerd ook. En je zit veel in de echte corporate business en dan ga je iets voor kinderen doen.
Ja, nou, ik denk dat dat is nog de nieuwe generatie die we nog kunnen redden. Dus redden wat er te redden valt. Ja, dat. Nou ja, goed. Ik heb dit ook wel, dit businessmodel getest, ook op volwassenen. En dan fictie. Is er niet inderdaad 10, 15 minuten fictie, podcasts of audioverhalen te bedenken voor volwassenen? Daar is al heel veel aanbod in. Er is gewoon zoveel ontzettend veel luisterboeken, veel podcasts. Maar op die doelgroep, dat is al eigenlijk overbezet. Voor kinderen is nog echt wel heel veel ruimte. En ik denk dat je creatiever ook kan ontwikkelen. Omdat het een nieuw format is. Maar ook wel, ja, ik vind het zelf gewoon belangrijk dat die generatie ook iets bewuster met tech omgaat en bewuster met content, ook consumptie. En ook het feit, ja, ik heb zelf geen kinderen, maar het is voor mij dan toch nog wel een leuke manier om met die doelgroep bezig te zijn en ook in hun wereld te kunnen verplaatsen. Dus ja, dat geeft me ook wel veel voldoening.
Misschien ook wel dat je innerlijke kind een beetje kunt loslaten.
Absoluut. Ja, nee, absoluut. Het is ook wel gewoon wel leuker om af en toe niet met de super serieuze zaken van deze wereld bezig te zijn. En niet de hele dag te doomscrollen over alle ellende. Het maakt het inderdaad wel wat luchtiger. Dat merk ik wel. Dus de combinatie van beide onderwerpen is wel prettig. Ja, eigenlijk een soort van sandwich met de ethiek in tech en dan meer de luchtige media. Ja.
En hoe zien de vervolgstappen er voor jou uit? Want je hebt nu dit idee, je bent wat aan het testen geslagen. Maar wat zijn de next steps voor jou?
Met dit bedrijf specifiek? Ja, ik wil me zeker nog wel een kwartaal de tijd, de kans geven om het te testen. En ik heb nu een feedbackpool ook van zo'n 30 kinderen. Dus die zijn ook heel eerlijk. Dat helpt. Ik krijg geen sociaal wenselijke antwoorden.
Ja, dat zal met kinderen, ja.
Precies. Dat is eigenlijk de beste feedbackpool die je kan hebben. Dat en misschien dronken mensen die ook de waarheid spreken. Maar dus daar wil ik gewoon heel graag mee verder. En dan doe ik daarnaast nog wat klussen. Dus ook heel leuke, ook voor Web3 en nog een ander community platform ben ik mee bezig. En nog een blockchain klus van hoe kunnen we muziekrechten beter inrichten. Dus echt wel heel prikkelende klussen waar ik echt wel word uitgedaagd. Maar prioriteit is wel inderdaad ondernemen, ja.
En waar zien we jou over de komende 5 à 10 jaar? Wat denk je?
Ja, ik hoop wel dat mijn eigen bedrijf dan iets meer staat. Over 5 jaar zou dat wel moeten kunnen. Als je bedenkt dat ik inderdaad 5 jaar geleden nog bij Booking zat, is er toch wel heel veel gebeurd. Dus ik hoop wel dat ik ook weer echt een sprong maak. En wellicht een derde boek. Dat hoop ik wel ook. Ja, misschien een kinderboek. Maar misschien. Ik wil wel blijven schrijven en blijven actief zijn in de techwereld. En ik hoop ook echt wel dat we weer slagen zien of weer stappen hebben gemaakt in als het gaat om de gelijkheid van vrouwen binnen algoritmes. Dat die echt gewoon representatief zijn als het gaat om salarissen, om rolmodellen en om leiderschapsrollen en vertegenwoordiging. Daar hoop ik ook wel echt op.
Dus we blijven nog genoeg van jou horen.
Absoluut.
Beste luisteraar, dit was hem weer. Maandag weer een nieuwe aflevering in de TechGirl podcast. Dan spreek ik met Tessa en ze legt uit dat ze het zo irritant vond om 4 verschillende talen met elkaar te vergelijken, dat ze uiteindelijk in de data science terechtkwam. Nou, hoe dat precies zit, dat hoor je dan. En inmiddels ken je het riedeltje. Vergeet je niet te subscriben op ons Spotify-channel.